Nou, goedenavond. Ik heb geen microfoon, maar als ik er wat wegzak, want ik ben niet zo'n harde prater, moet je even een seintje geven. Ik kan altijd het pakken, hij ligt klaar, maar laat het zo proberen. Maar ik let er niet altijd op dat ik mijn stem een beetje op de... Dan zak ik langzaam weg. Winnens mons, nou ja. Leuk dat jullie er zijn. We gaan over deze tekst nadenken. En dat doen we aan de hand van hoofdstuk 1 en 2 van Joël. Hoofdstuk 3 komen we niet aan toe. Sommigen zeiden, we gaan wel tot 12 uur door. Nou, dat zegt niet iedereen. Maar dus hoofdstuk 3 doen we niet. En hoofdstuk 1 en 2 is al een heel stuk. Hoofdstuk 3 gaat over dat God uiteindelijk ook nog trouw is aan Israël. En dat het daar in het dal van... ik weet niet meer precies hoe dat dal heet. Maar dat daar in de eindtijd van alles gebeurt en dat God zijn trouw bewijst aan Israël. Nou, vind ik wel een heel mooi hoofdstuk, maar ja, op een gegeven moment moet je ook een beetje inkrimpen, anders dan ga je het echt niet redden. Dus we hebben het over Joël 1 en 2. En ja, ik was vlak na corona begon, las ik Joël en ik werd eigenlijk wel getroffen door het boek. Het was natuurlijk, toen corona begon, we wisten niet zo goed hoe dat zou eindigen. Nou, uiteindelijk viel het in Nederland in die zin mee dat niet de hele wereld op zijn kop blijvend is blijven staan. Er zijn natuurlijk wel erg dingen gebeurd voor mensen. En ook heel veel lichamelijk, economisch. Maar het is niet dat de hele wereld op zijn kop heeft gestaan in Nederland. Dat het blijvende veel schade heeft gehad. Maar in het begin trof het me wel. Wat gebeurt er nou in Nederland? Wat gebeurt er in de wereld? Ik zelf ben ook zo'n type die dat altijd wel een beetje aantrekt, merk ik. Ik moet dat een beetje loslaten dan. Ik denk, wat gebeurt er allemaal? En ik denk, ik moet op God vertrouwen. Maar het trof me wel. Een sprinkhanenplaag is er in Joël 1 en 2. Dat gaan we zo lezen. En dan dit tekstgedeelte. Opeens een verandering. Dat God zegt, ook nu echter spreekt de Heer. Bekeer u tot mij met heel uw hart. Namelijk met vasten, met gewenen, met rouwklacht. Scheur uw hart en niet uw kleren. En dan bekeer u tot de Heer uw God. Want hij is genadig en barmhartig, geduldig. Rijk aan goedertierenheid en hij heeft berouw over het kwaad wat hij ons toezegt. En ik ging dat lezen en ik ging eens een preek luisteren. Dat is mooi op internet en je hebt een hond, dan kun je lekker luisteren, een preekje ondertussen. En ik kwam deze tekst heel veel tegen in de Bijbel. Dit is een tekst die wordt heel veel geciteerd. En ik kwam hem tegen als eerste in Exodus, dat God dat zegt. Dat hij genadig is en barmhartig, langzaam in boos worden en het goede wil geven. En hij komt in Nehemia voor. Ik denk, gaat Gerro nog noemen. Maar hij heeft hem niet genoemd, maar hij staat ook in Nehemia. Hij staat in, en dat gaan we de volgende keer doen, in Psalm 103. Heel mooi, dan gaat het over de liefde van God. Als je dat wil lezen, dan kun je het al lezen. Er komt ook in Jona voor. Jona gebruikt hem op een heel vreemde manier. Hij zegt, ik wou niet naar Nineveh. Nou, ik verklap het al, ik ben daar niet zo goed in. Ik moet eigenlijk het eind niet verklappen. Maar hij zegt, ik wou niet naar Nineveh, want ik wist dat u genadig was. Een hele rare tekst, maar hij wist dus heel duidelijk, God is genadig. En hij wist ook, als ik daar naartoe ga, dan gebeurt er misschien iets wat ik niet wil. Kun je ook eens lezen als je het al wil. Hij komt in Micha voor. Die gaan we niet behandelen. Waar kwam die nog meer in voor? Nou, ik weet het allemaal niet. Hij komt in meerdere psalmen voor. Maar hier zegt God in Exodus, zegt hij, ik ben barmhartig en daarom ben ik bereid tot vergeving. Dat hebben we in die preek, heb ik dat een stukje behandeld, dat de Joden eigenlijk op het moment dat het verbond gesloten wordt en Mozes op de berg is, gaan ze vreemd met afgoden aanbidding. Dan bidt Mozes voor ze en dan zegt hij van ja, dan zegt God, ja, maar ik ben barmhartig, dus ik wil vergeven. Als je hart tot mij keert. En dat trof me heel erg, ook voor me persoonlijk. Ik zat in wat dingen na te denken en ik dacht, ja, ik voel me eigenlijk een beetje schuldig. En dan lees je dit soort dingen en dan denk ik, ja, God is goed. En als je dat verder gaat zoeken en je ziet dat in de hele Bijbel zo terugkomen, dan zie je ook vaak een patroon terugkomen van, ja, wat je in je mensenleven vaak hebt met ups en downs. En op zulke soort momenten heb je dat even nodig dat God dat tegen je zegt. Tenminste, dat heb ik. Maar het begint in Joël met een sprinkhanenplaag. En ja, een sprinkhaan, dat, van veraf denk je misschien nog schattig beestje. Maar als je wat inzoomt, dan denk je, ja, volgens de Bijbel mag je ze eten. Ik heb net Leviticus gelezen en dan stug volhouden. Al die spijswetten ook lezen. Ik denk, ik moet het toch netjes volhouden, een roostertje. Maar sprinkhanen mag je eten, maar ik denk, nou, lieve Heer, dank u dat het mag, maar ik hoef niet. maar goed, vooral niet als je dit soort plaatjes ziet. Maar hij komt in de Bijbel natuurlijk heel veel voor. Hè? Hij komt hier al voor bij de 10 plagen. Het is 1 van de 10 plagen. Dus het wordt ook gezien als een plaag die God kan sturen als mensen zich verharden. Dat God dan stuurt om toch een keer te brengen. Maar we zien dat vaker terug. En ik pak even mijn schietje erbij. In Deuteronomium zegt op een gegeven moment op het eind dat Mozes een hele lange toespraak, een heel Bijbelboek lang. Als je een lange preek wil lezen, moet je Deuteronomium lezen. 28 hoofdstukken. Dat duurt langer. Als ik dat ga vertellen, moet je maar eens troost bedenken. Maar dan komt hij terug in Deuteronomium dat hij zegt, als jullie afdwalen, dan zal God ook plagen sturen, onder andere sprinkhanen. Dus de Joden waren ermee bekend. En sprinkhanen komen helemaal niet zo heel veel voor in Israël, meer in Noord-Afrika. Maar ze waren ermee bekend. Salomo bidt het ook in de tempel, als hij die inwijdt, van laten we trouw blijven aan God, want als we dat niet doen, zal God komen sprinkhanen sturen of andere plagen, om ons tot bekering te wekken, want hij wil ons dicht bij zijn hart hebben. Komt ook in Openbaringen voor. Dus Joden waren bekend met een sprinkhanenplaag. En schijnbaar was er een sprinkhanenplaag geweest in Israël. En dat, ja, ik heb eens wat filmpjes zitten kijken. Maar het is vreselijk, een sprinkhanenplaag. Het kan 20 kilometer breed zijn, 30 kilometer lang. En wat las ik nu? 600 miljoen sprinkhanen soms. En die komen dan. En ja, als dat komt, dan kunnen ze dat allemaal kaal vreten. En ja, ik heb er geen notie van. Ik ga naar de winkel. Tegenwoordig bestellen we picknick. En dan komt er eten. Maar ja, als dat alles kaal gevreten wordt, dan ben je ook alles kwijt. En ook het zaad van de volgende keer. Het inzaden. Dus als je die filmpjes ook ziet, die sprinkhanenplagen die soms in Afrika, vorig jaar was er eentje. Ja, voor die mensen betekent dat niet alleen nu wat, maar jarenlang wat. En ja, de Joden wisten dat, die waren er zelf ook wel eens mee bekend. Niet zo heel vaak kwam het in Israël voor. Maar als het kwam, wisten ze, hey, we moeten opletten. Het kan een plaag van God zijn. En ja, dat gaan we lezen. Dat gaan we eerst Joël 1 gewoon lezen. En dan gaan we er heel stapsgewijs doorheen en dan gaan we naar Joël 2. En Joël, de zoon van Pethuel, ontving de boodschap van de Heere. Luister, leiders van mijn volk. Ja, laat iedereen luisteren. Hebt u ooit in uw leven of ooit zover u uit de geschiedenis kunt herinneren gehoord van wat ik u nu ga vertellen? Vertel het in de toekomst aan uw kinderen. Geef dit vreselijke verhaal door van generatie op generatie. Nadat de knaagsprinkhanen uw gewassen hebben opgegeten, zullen de gewone sprinkhanen komen om de rest kaal te vreten. En na hun zullen de roofsprinkhanen komen en daarna nog de veldsprinkhanen. Word wakker, dronkaards. Want alle druiven zijn opgevreten en uw wijn is van u weggenomen. Een reusachtige zwerm sprinkhanen is neergestreken op mijn land. Het is een machtig, ontelbaar leger met tanden zo scherp als die van een leeuw. Het heeft mijn wijnstok vernield en de schors van mijn vijgenboom afgestroomd. Alleen de stam en zijn naakte witte ranken zijn nog over. Huil bittere tranen en trouw rouwkleden aan als een bruid bij de dood van haar bruidegom. Weg zijn alle graanoffers en sprenkeloffers die voor de tempel van de Heer waren bestemd. De priester komen om van de honger. Luister maar naar het hulpgeroep van deze dienaren van de Heer. De velden zijn verwoest, de aarde treurt, want al het koren is verdwenen. De jonge wijn opgedroogd en de voorraad olijfolie sterk geslonken. Die het land bewerken mogen zich inderdaad verslagen voelen. Want de tarwe en de gerst, ja, de hele oogst is verloren gegaan. De wijnbouwers mogen gerust hun tranen laten vloeien. De wijnstokken zijn verdord, de vijgenbomen sterven, de granaatappelbomen en palmen verdrogen en de appels verschrompelen aan de boom. Alle vreugde is verdord. Nou, zo voel je dus als alles van die sprinkhanen weg is. Kun je iets voor je voorstellen, denk ik. Priesters, trek rouwkleding aan. Dienaren van mijn God gaan de hele nacht huilend voor het altaar op de grond liggen. Want er zijn geen graanoffers en geen sprenkeloffers meer voor u overgebleven. Roep een heilige vastentijd uit. Houd een plechtige bijeenkomst. Verzamel de leiders van het volk. Of verzamel de leiders en de hele bevolking in het tempel van de Heere uw God. En roep hem aan. Pas op. Die verschrikkelijke dag van de Heere komt dichterbij. Schijnbaar een aankondiging voor de volgende plaag. De Almachtige stuurt bijna zijn verwoesting. Heb je de eerste plaag gehad, komt een tweede wellicht. Ons voedsel zal voor onze ogen verdwijnen. Alle vertoon van blijdschap en vreugde in de tempel van God zal tot het verleden behoren. Het zaad ligt in de grond te verschrompelen. De voorraadschuren en graanopslagplaatsen zijn leeg en het koren op het veld is verdroogd. Hoor het vee eens jammeren van de honger. Kudde Runderen dwalen rond, maar vinden nergens een weide. Zelfs de schapen hebben zwaar te lijden. Heer, help ons. Door de verzengende hitte zijn alle weiden vergeeld en alle bomen verschroeid. Zelfs de wilde dieren roepen u tot u om hulp. Want de beken liggen droog en alle weiden zijn verbrand. Ik zat een filmpje te kijken in de voorbereiding. En dan op Jeugdjournaal zag je ook zo'n filmpje van zo'n plaag. En daarna zo'n vrouw die bij haar veldje stond en alles wat weg. De wanhoop zag je op haar gezicht. En ik denk, ik zal het laten zien, maar ik wist ook niet hoe ik het zat met wifi. Maar je kan er iets bij voorstellen als je dit leest. Het is wanhopig zijn die mensen. En die springhanen die eten alles kaal. En dan zie je ook dat de eerste is nog niet geweest, dan komt de volgende groep. Ze leggen eitjes, na een paar weken komt de volgende groep, gaan ze weer verder. En ze komen in vlagen. En springhanen schijnen eitjes te leggen en dan heb je daarna, weet je, dat er nog een keer wat komt. Dus dan moet je aan de bak om die eitjes weg te krijgen. Maar schijnbaar was dat hier helemaal kaal gevreten. En dan staat er ook bij, word wakker dronkaards. Want alle druiven zijn opgevreten. Dus zijn vreugde was weg. Maar als je in de grondtekst kijkt, en af en toe kijk ik eens in de grondtekst, dan staat daar van, als je onbezorgd van het leven geniet, besef dan dat dat niet meer kan, want je wilde is weg. Zoiets staat er. Dus het is ook eigenlijk gericht tot de westerling. We denken altijd, komt alles wel goed, we hebben rijkdom genoeg. Maar ja, er komt een tijd dat het misschien niet zo is als die springhanen zijn lang geweest in Israël. En zo kan het ook in je geestelijk leven zijn. Je denkt dat je rijk bent, maar je hebt het idee steeds verder wordt het afgeknaagd. En dan denk je, ja, ik was toch zo blij en ik geloof wel, maar waar is nou die vreugde? En ja, dat kun je ook hier herkennen. En je ziet ook dat God daarin best wel, aan de ene kant is dat een soort straf van God, wordt hier gezegd. Of een waarschuwing, misschien is dat meer passend, van let op. Bekeer je, want een straf is misschien niet eens het goede woord. Want hij wil dat ze terugkeren. Maar hij zegt wel, ja, let op, het is mijn land. Het is mijn wijnstok, mijn vijgenboom, mijn land. De klok, ik moet even wennen, want ik denk, wat is er aan de hand? Maar hier zie je ook dat God zegt, ja, ik heb het wel gedaan, maar het is mijn land. En ga er voorzichtig mee om. Ja, dan zie je ook dat zelfs een bruid en een bruidegom, ja, die moeten huilen. In plaats van blij zijn, huilen ze. En het eerste wat eigenlijk echt belangrijk is, wat weg is, zijn ook de graanoffers en de sprenkeloffers in de tempel van God. Als er armoede is, kunnen we ook niet meer God offeren. Met aanbidding misschien. Is die ook weg, de zuivere aanbidding, de pure aanbidding voor God. Dat je God voor zijn troon staat en hem ziet in zijn heiligheid, omdat je zelf ook rein bent. Dat is dan weg. Dus dan kom je verder op afstand te staan, denk ik. En ja, het gevolg is armoede. Maar dat leidt ook tot het gevolg van armoede in de kerk misschien, of in de tempel. De priesters komen om van honger en de aarde treurt. En ja, mensen die het land bewerken, die mogen ook droevig zijn, want alles is weg. Maar je voelt de droefheid ervan afspatten. En dat zie je hier vanaf. En je kan je er iets bij voorstellen. Priesters worden opgeroepen om voortouw te nemen, om echt zich te bekeren en daarvoor te vasten. Wij zijn natuurlijk een koninklijke priesterschap en wij mogen ook vasten voor Nederland als het steeds verder afdwaalt. En daar worden je eigenlijk indirect ook toe opgeroepen. In Israël waren de eerste priesters die het voorstel moesten nemen. Maar Israël was natuurlijk ook een koninkrijk van priesters voor de hele wereld. Want God wou door Israël werken en dat kon niet meer. En zo zijn wij ook een koninkrijk priesterschap. En God wil door ons heen werken. En dat kan niet meer. En dan worden wij opgeroepen om daarin te vasten. Dat zullen we ook in het tweede hoofdstuk nog duidelijker zien. En dan staat er nog een tweede plaag. En die staat er dat ze zich moeten bekeren. Anders komt er nog een dag van de Heer. Dus er wordt al een kleine aankondiging gedaan van let op, dit is de eerste waarschuwing, bekeer je. En ja, daar zien we natuurlijk de dag van oordeel, die zie je heel veel terugkomen. De vreselijke dag van de Heer. Dat is een dag van oordeel, maar soms ook van redding. Ligt aan welke kant je staat. Zul je straks ook zien. Sta je aan de goede kant, dan is het een dag van redding, van zegen. Als je dan goed kijkt naar dit hoofdstuk, zie je eigenlijk niet wat ze fout heeft gedaan. In andere profeten zie je dat heel veel terug. Bij Amos zie je dat ze niet opkomen voor de armen, doe recht. Ezekiel gaat het meer om afgoderij. En zo wordt in elke profeet. Kun je het horen? Of praat, ja, praat ik te lang? Nee, goed zo. Ik denk, ik moet even checken of ik het hoor, want ik zie je zo ingespannen luisteren. Maar je ziet hier nergens wat ze fout hebben gedaan. Het ene hoofdstuk is. Als je hier goed kijkt, zie je nergens dat Joël zegt. Je hebt een afgoderij gedaan. Staat in Ezekiel bijvoorbeeld. Of je hebt de armen verwaarloosd. Nou, er staat iets van Amos. En zo heeft elke profeet heeft ook wel een concrete zonde die benoemd wordt. Dat zie je hier niet zo staan. Je ziet wel die dronkaards die onbezorgd leven. Maar dat is toch niet echt de zonde die erom gaat. En toen moest ik denken van ja, wat zeg ik dan hè? Maar toen, ja, Gero zei eigenlijk, APK-keuring. Kijk gewoon eens in de spiegel. Bedenk voor jezelf van, wat heb ik nou gedaan waardoor ik toch een stukje van God ben gekomen. Hoeft niet zo dramatisch te zijn. Maar je kan altijd zeggen van, ik wil me weer tot God richten. Op de facetten van mijn leven die voor mij van toepassing is, ga ik me weer op God richten. De Joden die hebben 2 keer per jaar, Jan weet dat veel beter te vertellen dan ik denk ik. Die hebben van die tijden met Yom Kippur en Rosh Hashanah. Dat is het Joodse nieuwjaar en Yom Kippur is de grote verzoendag. Dan gaan ze heel bewust kijken van, Heer, welke zonde heb ik gedaan dat u die me vergeven. Even een momentje van bezinnen. Bezinning, in de spiegel kijken. Om toch eens bewust alles bij God neer te leggen op momenten dat je onbewust van God afgaat. Dat sluit eigenlijk aan bij APK-keuring. Gero is heel Joods, maar dan op een westerse manier zullen we zeggen. Maar, en daar moest ik aan denken, van ja, wel, wat staat hier nou, wat er fout is gegaan? Nou, dat staat er eigenlijk. Maar je kan het voor jezelf misschien wel invullen, als je gewoon eens in de spiegel kijkt, gewoon eens een soort APK-keuring bij jezelf doet, en denk je, ja, dat heb ik eigenlijk, dat zou ik weer eens moeten oppakken. Dat zou ik moeten laten. En ja, de Joden gaan daar heel bewust bij stilstaan, en ja, dan komt het misschien ook in je hart op van, oh ja, dat is het en dat is het. Terwijl als je onbewust doorleeft, dan gaat dat vaak niet zo. En dat zien we hier, ja, bekeer je. Ja, waarvan dan? Ja, richt je tot God op de facetten van je leven waar het weer van toepassing is. En dan gaan we naar Joël 2. In Joël 2, we gaan dit lezen omdat ik denk, nou, het is het woord van God. Als je het niet kan lezen, is het niet erg. Dan luister je, maar dan moet je het wel kunnen horen. Maar dan moet ik even goed nadenken hoe ik dat doe. Want als ik nou zo ga staan, kunnen jullie het niet horen, denk ik. Of wel, ja. Nou, ik ga het gewoon heel hard roepen. Maar dan komt er een tweede bericht. Blaas op de trompet in Jeruzalem. Sla alarm op een heilige berg. Laat iedereen beven van angst, want de dag van de Heer komt dichterbij. Hij breekt bijna aan. Het is een dag van dikke duisternis. Donkerheid en zwarte wolken. En wat een reusachtig leger. Het overdekt de bergen alsof het morgenrood zich erover verspreidt. Nog nooit heeft men zoiets gezien en zal ook nooit meer worden gezien in de komende generaties op deze aarde. Vuur gaat voor hen uit en laait op achter hen. Voor hen is het land zo mooi als de hof van Eden. Maar wanneer ze voorbij gaan zijn, ligt er niets dan woestenij. Het is onmogelijk aan hen te ontsnappen. Ze zien eruit als paarden en rennen razendsnel. Ze maken herrie als ratelende wagens die over de toppen van de bergen jakkeren. Ze bulderen als vuur dat een stoppenveld verteert. Ze lijken op een machtig leger dat in slagorde staat opgesteld, klaar voor de strijd. Bij hun naderen breekt alle volken het koude zweet uit en alle gezichten verbleken van angst, alsof soldaten van de infanterie voeren ze charges uit. Ze beklimmen de muur als ervaren strijders. Ze gaan recht vooruit, zonder elkaar voor de voeten te lopen of te verdringen. Elk gaat zijn eigen weg. Geen wapen kan hen tegenhouden. En in gelederen ontstaat geen openingen. Ze stormen op de stad aan, beklimmen tegen de muren op en dringen door de vensters als een dief die de huizen binnendringt. De aarde beeft voor hun komst en de hemel trilt. De zon en de maan worden verduisterd en de sterren verbleken. Maar dit komt er dan op je af als je niet bekeert. Een tweede waarschuwing. Van bekeer je. En we weten niet of het een tweede waarschuwing is. En dat ze zich echt ernst moesten maken. Of dat ze de tijd hadden gehad om zich te bekeren. Ik zag in veel commentaren dat ze zeiden, ja, de eerste ramp heeft niet geholpen, ze hebben zich niet bekeerd. Nou, kondigt God een tweede ramp aan. En als je dit leest, dan word je er ook wel een beetje bang van als het echt op je zou afkomen. We kunnen in Nederland het moeilijk voorstellen. Ik heb de oorlog niet meegemaakt. Mijn vader wel, en die vertelt er wel eens wat van, nou, die achterouder wordt. Maar ja, je moet toch voorstellen dat het helemaal op je afkomt. En als laatste vers staat er dan ook: de Heer laat zijn stem horen. Hij trekt op de spits van zijn leger. Het is een enorme troepenmacht. En deze gehoorzaamt zijn bevelen. De dag van de Heer zal een verschrikkelijke, huiveringwekkende dag zijn. Wie kan hem verdragen? Moet voor de Joden een schok zijn geweest. Zij waren het volk van God. En toch zegt God, je moet je echt gaan bekeren. Je moet er nou toch wel ernst van maken. De eerste ramp is geweest. Bekeer je. Ik wil je graag aan mijn hart hebben. Maar bekeer je dan ook, want anders komt die tweede ramp. En ja, je ziet het in de hele geschiedenis van Jodendom. Ze bekeren zich, dwalen weer af. Bekeren zich, dwalen weer af. En steeds stuurt God een profeet. En als ze zich bekeren, gaat het de goede kant op. En anders gaat het de slechte kant op. Lijkt net een beetje op de kerk. Soms gaat het de goede kant op. We worden weer gewoontjes en we worden weer wat lauwer. En dan moet je bekeren op zulke soort momenten. En ja, daar roept God ook al toe op om elke keer weer stil te staan, in de spiegel te kijken en te zeggen: Heer, wilt u me aanraken? Wilt u in mijn binnenste werken? Op plekken waar het niet zo is. En ja, we weten niet of dit nog een springkamerplaag was. Het kan ook een leger uit het noorden zijn geweest, staat ergens in de verse. Dat kan ook de Babyloniërs zijn geweest, die uiteindelijk het land veroverden. Die pasten ook een soort tactiek toe van verschroeiende aarde, net als springkamer. Ze brandden alles af, alle bomen, alle huizen. Als zij werden afgewezen, was er niks meer over. Nou, net als die springkamer, kan ook het leger zijn geweest. Maar duidelijk is, als God zijn bescherming weghaalt, valt het volk van God. Dan komt er een ander iets en God staat daar toe, omdat wij ons niet tot hem keren. En dat zie je heel duidelijk. En God zegt van ja, ik begin eigenlijk. En je kan zeggen van ja, waarom begint hij nou met Israël? Nou, hij begint bij het huis van God, want die zou dat moeten weten. En dat lezen we ook in de Bijbel, hij begint bij het huis van God. Op het moment dat je meer weet, heb je meer verantwoordelijkheden. En gaat God ook anders met je om. Op het moment dat je minder weet, is hij milder. Staat ergens ook in de Bijbel. Ik kan het nou even niet citeren. Maar je weet in ieder geval dat je een grote verantwoordelijkheid hebt. Als er een God bestaat, als ik weet, ik ben van hem, heb je een grotere verantwoordelijkheid. En dan begint hij het oordeel bij het huis van God. En ik dacht vroeger, Joden zijn een beetje dom, want dat weten ze toch. Bekeer je nou? En nou ik toch wat ouder ben en over de helft, dan denk ik, ja, ik ben zelf ook zo. Met ups en downs. En af en toe moet ik me echt eens terugtrekken, net als de Joden. Bijvoorbeeld op Yom Kippur. Ga eens nadenken over je zonde. En ga het dus beleiden en dan zal God komen. Dat zien we zo. En dat zien we ook een beetje om ons heen. Hè? De wereld in het Westen, we kunnen toch niet helemaal zeggen dat het de andere kant op gaat dan een jaar of 20, 30 geleden. Dat moeten we toch echt wel beleiden. En ik moest denken aan Romeinen. En als je Romeinen 1 leest, dat gaan we niet lezen, maar als je thuis nog eens na wilt lezen, dan staat er heel duidelijk dat God geeft de mensen over aan hun eigen verlangens in het verderf. En dan staat erbij, ze denken dat ze wijs zijn geworden. Wij zijn wijs in het Westen, wij hebben ontwikkeling gehad, maar ondertussen zijn er nog nooit zoveel eenzamen geweest. Of mensen die een psychiater nodig hebben of psycholoog. En ja, ze denken dat ze wijs zijn, staat er, en ze willen zelf God zijn. En het schepsel wordt vereerd en gediend boven de schepper. Mens wordt een afgod. Als je naar tot zelf in plooien komt, is niet zo mogelijk. Dat zeggen ze tegenwoordig. Nou, daar moest ik heel erg aan denken. Van het schepsel wordt geëerd en gediend boven de schepper. Als je zelf God wil zijn, maak je dezelfde fout als Adam en Eva van de boom eten. Maar dan kan ik worden als God. Maar dan gaat het juist, wordt je overgegeven aan je eigen wellusten. En dan zegt God, nou, dan geef ik jullie helemaal over. En dat zie je hier in Nederland natuurlijk ook gebeuren. En dan mogen wij als kerk daar ook een stukje in beleiden. Een stukje vasten misschien, een stukje bidden, net als Abraham deed voor Sodom en Gomorra. Dan denk ik ook bijna gelijk. Maar voor Sodom en Gomorra. En als je dat gesprek leest, is een super lang hoofdstuk. Hè? Want hij vraagt wel een keer of 10. Hè? Wilt u nog een keer, wilt u nog een keer? En denkt, jongen, jongen, hij had wel lef. Maar uiteindelijk zegt God niet van, ja, je mag niet meer vragen. Maar God dacht, als ik nou niet wegloop, gaat hij nog een keer vragen. Dan moet ik het nog een keer verlagen. Zo interpreteer ik dat. Maar hij vraagt het wel 10 keer. En elke keer zegt God, ja, als er nog maar 10 zijn, dan nog zal ik het sparen. En dat is misschien ook onze taak. Als we zien om ons heen wat er gebeurt. Bijvoorbeeld met de regenboogvlag. Een teken van God wordt gekaapt door de tegenstander. Ja, de eenzamen, nog nooit zijn er zoveel geweest. Misschien moeten wij als kerk daar ook dan, net als Abraham, voor op de bres gaan staan. En beginnen met een stukje eigen bekering. Daar moest ik erg aan denken toen ik dit las. En na corona dacht ik van, nou ja, ik had het in corona gelezen. Ik denk, nou, dan ga ik bellen. Gerdo, voor de vakantie heb ik een mail gestuurd. Hij heeft erover nagedacht. Na de vakantie heb ik erover gehad. En we dachten, laten we hiermee beginnen. Nou, we weer samen kunnen komen. Kunnen we eens kijken in de spiegel. Waar gaan we onze tijd aan besteden? Hoe gaan we om met de kerk? Hoe gaan we dat wat doen met elkaar? Gaan we weer kringen maken? Gaan we weer met elkaar zoeken in de Bijbel, zoals we wel eens deden, wat Henk zei? Gaan we weer misschien naar de bidstond? Hoe gaan we om met dat soort dingen? En hebben we elkaar nodig? Dus ik denk, nou laat ik dat op zeggen dat ik dit eens wil delen wat mijn ervaring was geweest. Je merkt ook, het is heel stuk gewoon mijn ervaring wat ik hier vertel over deze tekst. En dan komt er een soort keer. Dat God zegt van ja, ik heb wel die tweede ramp voorspeld, maar ik heb liever iets anders. Want mijn hartsverlangen is dat je bij me terugkomt. Daarom zegt de Heer, kom nou terug bij mij. Ik verlang naar jullie. Als je leest elke keer hoe God mensen stuurt en een verlangen heeft dat we dicht bij hem zijn, dan is dat er om stil van te worden soms. Hoe vaak wij wat van ons afkeren en hij er steeds zegt, kom terug bij mij. Nu het nog kan, want er zit op een gegeven moment een einde aan. De farao die verhartsnaart 5 keer en de laatste 5 plagen zegt, nou, als je echt niet wil, ga dan maar helemaal de weg op. En toen verhardde God zijn hart. En zo staat het ook in Exodus. Geef mij uw hart, kom met vaste tranen en in rouw. Scheur van verdriet uw hart, niet uw kleren. Ga terug naar de Heer uw God, want hij is genadig en heeft medelijden. Hij is geduldig, vol liefde, goedheid en heeft berouw over toegezegde straf wat we net gelezen hebben. Dus keer terug, want hij wil graag, hij heeft helemaal geen vreugde in onze straf toekennen. Hij wil graag dat we berouwen en bij hem terugkomen. En hoe je hart precies moet scheuren, ik weet het ook niet zo goed. Maar je kan je wel iets bij voorstellen dat je gewoon begint met belijden. En dat je daarover nadenkt en dat je dan spijt krijgt en dat je dat bij hem neerlegt. En dan zul je zien dat hij genadig is. En ja, is dat dan voor iedereen zo heftig als hier? Nee, ik denk het niet. Maar is het goed om af en toe eens in de spiegel te kijken? Ja, ik denk het wel. En dan staat er in vers 14, wie weet of hij niet op zijn schreden terugkeert en berouw heeft en u zal zegenen. Misschien zal hij u zo rijk zegenen dat er voldoende voedsel overblijft om de Heer uw God net als vroeger met koren en wijn te offeren. En het eerste zegen die er is, zijn de nieuwe offers in de tempel. Want dat was gestopt en dan is de zegen van God die door de tempel, door de kerk heen naar door het land komt, dat is gestopt. En dat moet als eerste weer opgestart worden. Zo lees ik dat een beetje. Begin met mij te dienen. Het eerste wat je hebt van de oogst moesten ze altijd aan de tempel geven. En dan vertrouwen erop dat ze daarna voldoende kregen. Zoek eerst het koninkrijk van God en dan wordt de rest je gegeven. Wel staat er hier iets heel aparts in de zin, hè? Misschien. Wie weet. Dus het was een onzekerheidje voor ze. Wij denken altijd, ja, als je bekeert, komt God bij je terug. Maar hij is wel soeverein. Hij kan het zelf bepalen of hij het doet. Het is altijd, blijft het genade. Peter bad dat zondag volgens mij ook in de kerk, het blijft genade. Je kan er geen recht aan ontketen, maar wie weet doet hij het. Misschien doet hij het. In de praktijk zien we dat hij het vaak wel doet. Er zijn 2 profeten, Ezekiel en Jeremia, waarvan God zegt, vraag het maar niet meer, want ik kan niet meer vergeven. Maar de rest blijft vragen en dan wordt het steeds vergeven. Dat zien we terug ook dan. En dat zien we ook in het volgende stukje. Dit is nog een stukje over de bekering. We hebben op een spiekbriefje kijken. Dat wou ik nog zeggen. Dat is een van mijn lievelingsteksten bij dit blad. Als je kijkt naar Psalm 51. Dat is een psalm die David schrijft als die Nathan bij hem gekomen is om te zeggen dat hij gezondigd heeft met Batsheba. Create a new clean heart, maak mijn hart rein. Dat is zo'n mooi liedje. Zingen we niet zo heel vaak meer, is oud, maar dat kennen jullie van vroeger, denk ik nog wel. Maar helemaal op het eind, en dan heb ik de vertaling van het boek genomen, in Psalm 51, vers 19, staat er dat op een gegeven moment David heeft dat zijn hart uitgestort. En dan komt hij tot de ontdekking: het werkelijke offer waarop u wacht, is een aan u overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder u kan. En een hart dat geheel en al weet dat u de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt u nooit weg naar God, zegt hij. Dus dat is heel mooi om te zien. Hier staat, wie weet, misschien. Maar we zien in de praktijk, als je tot God keert, keert hij naar jou toe. Als je tot God nadert, nadert hij naar jou. En dan komt er ook een tweede oproep. Blaas op de trompet in Sion. Roep een heilige vastentijd uit. Laat een plechtige bijeenkomst houden. Verzamel iedereen, ouderen, jongeren, kinderen en zuigelingen. Iedereen. En ook zelfs deze mensen. Laat de bruidegom uit zijn kamer komen en de bruid uit het bruidsvertrek verlaten. Ik moest even denken, wat zijn ze daar nou aan het doen? Ik denk, nou, moet niet te veel nadenken. Maar zelfs die mensen moesten ze weer terugkomen. Ben je op honeymoon, word je opgeroepen. Het is een serieuze zaak, iedereen mag komen. Het moet een heilige bijeenkomst zijn. Laat de priesters, de dienaren van de Heer, die tussen het volk en het altaar staan, onder tranen bidden. O Heer, red uw volk. Geef het niet prijs aan de heidenen. En dan staat er iets moois, want het is uw volk. Laat het niet het mikpunt worden van spot van de heidenen. Want zij zouden ons belachelijk maken door te zeggen, waar is hun God? En je ziet aan de ene kant het verlangen van God en aan de andere kant de grootheid van God hierin. Zoek mij en je zult me vinden, staat er ook ergens. Hè? Maar hier zie je ook van de andere kant. Het gaat ook om de naam van God. Het gaat ook om Gods naam, dat als wij het verzaken, wordt Gods naam geraakt, want dan worden wij het middelpunt van spot. Want wij zijn zijn volk. En als je dan niet God met je hele hart dient, kan de Satan erom lachen met zijn koorten, zeg maar. Om het zomaar te zeggen. Of de wereld, die denkt, oh, die kerken lopen leeg. Wat zijn het allemaal waard? Zie je wel, het is ouderwets. En dan komt Gods naam toch wel in het geding. Het mikpunt van spot onder de heidenen. En dan wordt Gods naam uiteindelijk belachelijk gemaakt. Dan moest ik ook weer denken aan Mozes, die zegt weer, red ons. Laat de Egyptenaren toch niet zeggen dat hij ze in de woestijn geleid heeft en verder niet kon redden met dat volk. Kom op voor uw grote naam. En dat mag je dan ook bidden, Heer, wilt u voor uw grote naam ook door ons heen werken. Want wij willen uw grote naam laten schitteren. En dan, ja, dit gaan we één keer lezen en dan gaan we er voorheen, want ik wil verder. Maar ik wil toch het woord laten spreken, dus helemaal gewoon even voorlezen om te zien wat God dan doet. En als, ik heb hier de NBV, of volgens mij heb ik hier het boek genomen, ik weet niet zeker, maar dan staat er, dan zal de Heer het opnemen van zijn volk. Maar er staat in de grondtekst, toen nam de Heer het op van zijn volk. Dus hij neemt het daarna wel weer op. Dus schijnbaar hebben ze gevast, hebben ze zich bekeerd. Maar dat staat er nergens. Want dan gaat het niet om, het gaat om de grootheid van God, wat hij doet. En niet zozeer om onze prestatie, want het blijft genade. Maar dan staat er, toen nam de Heer het op voor zijn volk, voor zijn land. En medelijden had hij met zijn volk. Hij zal antwoorden. Hij zal antwoorden. Luister, ik zal u koren, jonge wijn en olijfolie geven. U zult meer dan voldoende hebben. Ik zal u niet overgeven aan andere volken en laten bespotten. Weer die spot. Hij komt op voor de grote naam, want wij zijn zijn volk. En niet van onszelf, maar van hem. Ik zal die legers uit het noorden verdrijven en wegjagen naar een dorre wildernis waar ze zullen sterven. De ene helft zal in de Dode Zee gedreven worden en de andere helft in de Middellandse Zee. Daar zal een rottingslucht opstijgen. God heeft u voor een groot wonder voor u gedaan. Wees niet bang, mijn volk, juicht van vreugde, want de Heer heeft grote dingen voor u gedaan. Laat de wilde dieren hun honger vergeten, want de weiden zullen weer groen worden en de bomen zullen weer uitbotten. De vijgenbomen en de wijnstok zullen vrucht dragen, net als vroeger. Wees blij, inwoners van Jeruzalem. En verheug u in de Heer uw God. Weer een tijd van blijdschap in plaats van tranen. Hij geeft u weer heilzame regen als teken van zijn vergeving. Net als vroeger de voorjaarsregens en de najaarsregens zullen vallen. Het koren zal hoog liggen opgestapeld en de dorsvloeren en de perskuipen zullen overstromen van jonge wijn en olijfolie. En dan staat er iets wat ik heel mooi vind. Ik zal u de oogsten vergoeden die de sprinkhanen al jaren hebben opgegeten. U krijgt terug wat verloren ging door een grote legermacht die ik op u had losgelaten. U zult weer ruimschoots voldoende voedsel hebben, dan zult u de Heer uw God loven om de wonderen die u voor u gedaan heeft, die hij voor u gedaan heeft. En u zult weten dat ik hier bij mijn volk Israël ben en dat alleen ik de Heer uw God ben. Mijn volk zal nooit meer zo'n ramp als deze te verwerken krijgen. En dan staat er op het eind weer. Deze zin staat in een andere, dit is vers 27, en in een andere vertaling staat hij wat letterlijker vertaald, wat beter vertaald, maar soms wat moeilijker leesbaar. Maar dan zult u weten dat ik te midden van Israël ben. Dat is zijn verlangen, hij moet midden zijn. dat ik de Heer uw God ben en niemand anders. En mijn volk zal niet voor eeuwig beschaamd worden. Dus weer die schaamte die wij als kerk soms mogen hebben om wat er gebeurt met onze kerk in Nederland. Ja, dat wil hij wegnemen. Als wij ons bekeren naar hem, zal hij ons zo oprichten dat we ons niet meer hoeven te schamen. En we mogen zeggen, onze Heer is onze God en we mogen trots zijn op wat we hier hebben met elkaar. En dit vond ik zo mooi. Ik zal de oogsten vergoeden die de sprinkhaan al die jaren hebben opgegeven. Dus de Satan die lacht en denkt, nou, hè, alles is weg daar. Ik heb het mooi voor elkaar. Maar God heeft het laatste woord. Hij kan alles ten goede keren. Als wij ons bekeren, en dan zal dit gebeuren, staat hij. Ja, dat gaf mij ook een stukje vreugde. En in het zoeken naar hem heb ik dat ook zo mogen ervaren. Hoop genade en heb je vrede. En ja, dat soort diepte, wat hij in je leven kan doen. Daar heb ik wel van genoten. En ja, het verlangen ernaar dat God weer trots op ons is. Verlangen ernaar dat God in ons leeft. Dat hij ons weer dat vreugde geeft die we ook in het begin misschien hadden. En hij zal zorgen dat we niet beschaamd worden. En wat je ziet, hè, die plaag had allemaal gevolgen. En al die gevolgen die daar genoemd worden, worden hier eigenlijk stuk voor stuk weer omgedraaid. En dat is wat God kan doen. Dat is wat God kan doen, ik zag het weer. Sorry. En dat is wat God kan doen. En juist nu moet ik harder praten, ja. Maar dat vond ik mooi om te zien. God draait het dan om. Hij neemt het op voor zijn volk. En dat vond ik ook zo mooi. Hij neemt het op voor ons. Je hoeft het niet altijd zelf te doen. Hij gaat het doen als jij ons bekeert. Ja, want ik zat vandaag zo nog even te denken. Wat moeten wij eigenlijk doen dan? Hè? Dan zat ik te denken van ja, je moet wel op een trompet blazen. Daar laat ik lekker aan Gerro over, want ik kan het niet. Ik heb het wel eens geprobeerd. Of Peter, die kan het vast. Kan je het, Peter? Is moeilijk, hè? Maar ja, eigenlijk staat er alleen maar keer tot mij. En dan gaat de rest van jou. Dat doe ik voor jou. En dat zie je heel vaak zien in de Bijbel. Als je tot hem keert, dan gaat hij dingen voor je doen. En dat zie je hier eigenlijk ook. Als je moet dan tranen laten, kom terug bij mij. Ga vasten en tranen en rouw. Maar je hoeft geen prestaties te leveren. We moeten ze een hart aan hem geven. En dan, ja, dan gebeurt er allemaal wat er hier staat. Ja, dit is niet iets wat wij hier aan doen. Het is zijn land, zijn volk en hij komt dan voor ons op. En dat mogen wij als kerk ook zeggen. Van ja, wij willen knielen bij u en dan zult u dit doen. En als individu mag je dat ook doen. Ik wil knielen bij u en dan komt u voor ons op. En dan komt er nog een dag des Heren. Ik heb dat niet even, dit staat er niet, maar dan komt er deze tekst gebruikt Petrus ook in Handelingen. Hè, dan citeert hij van de uitstorting van de Heilige Geest. Op die dag des Heren staat niet in deze vertaling, maar dit is ook een dag des Heren. En dan is het geen dag van oordeel meer, maar van zegen. En daarna zal ik mijn geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en uw dochters zullen Gods woorden spreken. Oudere mannen zullen betekenisvolle dromen hebben en jonge mannen visioenen. Ik zal mijn geest ook uitstorten op uw slaven, mannen zowel als vrouwen. Was in die tijd revolutionair. Kunnen wij ons niks meer voorstellen. Sowieso niet bij slaven, maar die kregen niks. Vrouwen? Nee, ook niet. Je ziet het nou weer een beetje in Afghanistan natuurlijk. Maar iedereen telt mee. Jong, oud, maakt niet uit. Man, vrouw, slaaf, rijk, arm. Het is voor iedereen die hier zit. Niemand uitgezonden. Denk niet, het is niet voor mij. Hier wordt iedereen ingesloten, zullen we zeggen. En wat wordt er dan gedaan? Uitstorten. Gerro die vertelde wel eens dat ze op de politieacademie, ik heb het, als ik het goed heb, een emmertje op een deur zetten. Hè? Klopt dat? Of niet?
Ja,
met water? Ben jij dat ook of niet?
Heb ik ook wel eens gedaan.
Ja, ja.
Op het internaat hadden we allemaal eigen kamer. Ja. Zit je aan de buitenkant een emmer met water schuin tegen de deur. Ja. En als iemand dat vervolgens wakker werd, deze deur ook, had je naar de voeten.
Ja. Ja. Nou, humor van jonge mannen. En misschien ook wel van oude mannen. Maar uitstorten is niet. Kan het ons meer? Kan het ons meer? Nee, uitstorten. Hij wil het uitstorten over ons. En dat vind ik ook mooi om te lezen. Het is geen. Ja, dat zien we ook in dit hele stuk natuurlijk. Met al die dingen die God wil geven. Hij zal vergoeden wat we klein zijn geraakt. En hij wil het helemaal uitstorten. Zijn geest in ons binnenste. En dan staat er ook, ik zal wonderlijke dingen laten gebeuren in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookwolken. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat die grote onzagwekkende dag de Heer aankomt. Nou, het eerste stukje is geweest, het tweede stukje moet nog komen, maar dat eerste stuk, die uitstorting van de geest, die is ook voor ons. We hebben het helemaal in ons uitstorten. En dan op laatst staat er, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Want de berg van Sion en Jeruzalem zullen een toevluchtsoord zijn, zoals de Heer heeft beloofd. En dat is mooi. Wij kennen eigenlijk alleen die eerste tekst uit Romeinen. Ieder die de naam des Heeren aanroept zal gered worden. Maar als je goed kijkt, staat er hier ook bij, andersom. Want ieder die hij, de Heeren, roept, zal gered worden. Het begint altijd, ik heb u lief gehad en daarom kon je mij lief hebben, zegt God. Het begint altijd met de roep van God. Voor ons geldt natuurlijk wel de verantwoordelijkheid hem aan te roepen. Maar het start eigenlijk altijd bij God. En dat zie je hier terug, want ieder die hij de Heere roept zal gered worden. Het is een wisselwerking die voor ons mysterieus is, maar ons niet ontslaat van de verplichting om hem aan te roepen. Ik zeg verplichting, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar van de opdracht om hem aan te roepen. En ja, ik moest ook nog even denken aan de uitstorting van de Heilige Geest. Als je thuis nog eens wil lezen in Ezechiël en in Jeremia staat dat. En deze keer ga ik een klein stukje voorlezen uit Ezechiël. En Ezechiël is nogal een pittige profeet. En dan zegt hij in Ezechiël 36, vers 22 tot 27. Want er zijn altijd een paar mensen die opschrijven. Ik denk, nou, kan ik nog even roepen. Kijken of ze het ook lezen. Maar dan staat er, zo zegt de Heere, Heere. Ik doe het niet om u, o huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heilige volk. Ik zal mijn grote naam heiligen. Zegt hij. Nou, dat gaat zo wat verder. Maar God wil ook zijn naam heiligen. De grootheid van zijn naam zal hij voorop komen. En dan staat er, dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en een hart van vlees ervoor teruggeven. Ik zal mijn geest in uw binnenste leggen. Ik zal maken dat u mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht houdt en ze houdt. Dus God wil echt in ons werken. Hij wil in ons midden wonen, maar hij wil in ons werken. Dus die geest die uitgestort wordt, die is om ons een nieuw hart te geven, zodat wij zijn geboden bewaren. Maar daar zit die bekering dus aan vooraf. En dan gaan we naar de laatste twee. Ik weet niet eens, hoe laat is het?
Half negen.
Half negen, oh kijk. Ik ga als een speer vandaag.
Maar er is een tekst dat het niet voor is.
Van Ezechiël?
Ja, en deze.
Dit is Joël 2, vers 28 tot 32. Dus dit is het laatste stukje van Joël 2. En Petrus citeert deze tekst ook bij de Pinksterdag. Hè? Ik zal mijn geest uitstorten op de dag van de Heer. Nou, dit is dus een goede dag van de Heer. De dag van de Heer, dat je niks voor te vrezen als je tot hem keert. In tegenstelling tot die andere plagen, als je tot hem keert, heb je van die dag niks te vrezen. En Ezechiël legt ook iets uit over de... Jullie zitten te twijfelen? Oh ja. Ja, sorry. Ja, ik moet het... Dat heb ik niet gezegd. Maar je hebt twee typen Bijbels. Ene heeft Joël 3 hoofdstukken. En het andere heeft Joël 4 hoofdstukken. En dan zit dit hoofdstukje, is in sommige Bijbel apart hoofdstuk 3 geworden. Maar in de meeste Bijbelvertalingen is dit gewoon het laatste stuk van Joël 2. Maar in sommige is dit Joël 3. Ja, je staat wel goed op te letten. Je bent te bescheiden. En als je nog eens verder wil lezen over de uitstorting van de Heilige Geest en de grootheid van Gods naam, dan kun je lezen in Ezechiël 36. De volgende keer gaan we ook die uitstorting van de Heilige Geest, die wordt ook in Jeremia 31 gelegd. En dan gaat het niet zozeer om de grootheid van de naam, maar om de liefde van God voor Israël. Dat gaan we de volgende keer doen bij Psalm 103. Maar zo zie je dat God meerdere keren zegt, ja, ik doe het vanwege dat ik van jullie hou en ik doe het vanwege de grootheid van de naam. En dat vind ik zo mooi om te zien. En dat is ook wat we in die preek zagen. Van dat Mozes zegt van, denk op de grote dingen die voor ons gedaan hebt. En ga verder met ons. Doe het vanwege de grootheid van de naam. Anders zullen de Egyptenaren wel niet zeggen. Die God blijft in de woestijn en kan verder niks met ze. En doe het voor de belofte aan Abraham. Allemaal verschillende dingen waarom hij het doet. En daar mogen we ook aanspraak op maken. Nou, zoals ik al zei, er is niet echt een hele duidelijke toepassing in Joël waarvan ze zich moesten bekeren. Ik denk dat de Joden het zelf wel wisten. Alleen het wordt hier niet genoemd in de Bijbel. Dus dit is meer een algemeen iets van bekeer je als je iets fout hebt gedaan. Ja, zeg ik maar even zo een beetje plat misschien. Maar er staat niet bij waar de Joden toen zich van moesten bekeren. Maar ik denk dat ieder voor zichzelf dat vaak wel weet. Vooral als je gaat bidden, dan maakt de geest het denk ik wel helder aan je. Als je toch eens in die spiegel kijkt en de tijd ervoor neemt, dan merk je ook wel van ja, dit of dat of zo. En ik moest denken aan twee dingen. En dat zijn twee dingen dat ik dacht van nou, dat ga ik met jullie delen. Aan de andere kant, het kan zijn dat je hier niks van hebt. Dat je denkt van ja, maar hier heb ik niks mee, maar ik weet zelf wat ik heb. Dat is ook goed, hè. Die APK, als je bij jezelf denkt, nou die linkerachterband, dat gaat toch niet zo lekker, dan moet ik wat aan doen, dat is ook goed. Maar ik heb hier twee dingen opgeschreven, want ik denk dat wil ik graag gaan delen met jullie als toepassing. En het eerste is de graankorrel. En dat staat in Johannes 12, vers 24 en 25. Maar als hij sterft, de graankorrel, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, raakt het kwijt. Maar wie zijn leven in deze wereld niet lief heeft, zal het behouden in eeuwig leven. God wil dat we zijn leven helemaal bij hem neerleggen. Ons niet verliezen in de wereld, met alles voor onszelf te doen, maar helemaal in de wereld. En Jezus is daar natuurlijk het ultieme voorbeeld van. Die offerde zich helemaal op voor de mensen toen hij leefde. Hij had bijna geen vrije tijd, maar hij diende gewoon God door het dienen van de mensen. En het vertellen van over Jezus. Maar ook met het kruis. Door zijn kruisiging en zijn opstanding zitten wij hier in Kwaadijk over hem te praten. Omdat hij zich goed geofferd heeft, is de vrucht over de hele wereld gegaan. En ik moest denken aan Jezus die 40 dagen in de woestijn zat. En toen hij in de woestijn zat, vlak voor de bediening, in Lucas 4 staat dat, voordat hij de bediening ingaat, dan is er drie, er is bijna een quizvraag van maken, wie weet er drie. Maar er zijn er drie verleidingen van de duivel. En de eerste is van, als u de zoon van God bent en u hebt honger, maak deze brood dan een steen. Nee?
Van,
maak van deze steen een brood. Jezus kon dat. De duivel weet precies, ja? Wat wij zeggen?
Ik
wou
rond zeggen.
Ja.
Nou, ik heb een kusje van
Nee. Maar we gaan eerst deze eerste doen. Wij worden vaak door onze behoeftes verleid. Een brood, behoefte, iets anders. Maar Jezus zegt van ja, ik wil niet dat ik mezelf verlies in alleen maar zelfbevrediging aan de spullen hier op aarde, het genieten van alles. En alles maar me geven aan de wereld. Maar hij zegt, de mens kan niet alleen van brood leven. Oh nee, de mens zal niet alleen van brood leven, maar van elk woord van God. Dus hij zegt, ik keer met ten eerste naar God toe, want daar komt het levende woord vandaan. En niet van de wereld, want dat zou altijd een korte kick zijn, maar dan is het voorbij. Dus hij zei van, ik ga mezelf niet bevredigen, ik laat die graankorrel sterven, daar kan de vrucht komen. De tweede verleiding, Anneke, wil je hem zeggen of zou ik hem doen?
Op het dak van de tempel.
Dat is de derde.
Is dat de derde?
Ja.
Want hij is ook een kniel voor mij en dan krijg je alles.
Ja, nou dat is de derde.
Dat is de derde.
De tweede is... Oh nee, je hebt gelijk. Ik heb nog... Ja, je hebt gelijk.
Nou, dat is de engelen die je opvangen en zegt die nee.
Ja, dat is de derde.
Ja.
Nou, de tweede is dus aanbid mij en dan krijg je alle koninkrijken van de wereld. En hoeveel afgoden hebben wij om iets te krijgen? Hè? Kijk voor jezelf in de spiegel, wat is jouw afgod? Waarvoor je eigenlijk knielt, waar je moet knielen voor de Heer. Wat we zagen, Mozes was op die berg, ze maken een directe gouden kalf. Maar welke afgoden hebben wij, die we eigenlijk in onze plek en hart geven, belangrijker dan God? Dat is een tweede afgod. Maar Jezus zegt, dat doe ik niet. Ik zal alleen de Heere God aanbidden en dienen. Hij laat die menselijke verlangens, laat die in de grond afgoden. En de derde dan, als u de zoon van God bent, werpt u dan van hier naar beneden. Hij stond op het dak van de tempel. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij uw handen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Dus hij probeerde met een bijbeltekst te verlaten, de Heer te verleiden. Het is een moeilijk stukje tekst. Maar Jezus zegt van... verzoek de God niet, maar vertrouw gewoon op hem. Wij proberen vaak bijbelteksten in ons eigen voorbeeld te werken, omdat we wanhopig zijn misschien. Maar vertrouw gewoon op de Heer. Ja, dat is een heel moeilijk iets, maar hij zei van, ik ga dat niet doen, ik vertrouw op God. En ik ga niet voor mijn eigen, maar ik ga voor hem. En wat ik zo mooi vond, want we hebben het over de uitstorting van de Heilige Geest. Als je dan kijkt in Lucas 4 vers 1, misschien denk jij, ja, ik ben vol van de Geest, ik hoef me niet te bekeren. Maar Jezus hoefde zich ook niet te bekeren, want hij was vol van de Geest. Dus in Lucas 4 vers 1, hè, tussen 4 vers 1 en 4 vers 14 staan die drie verleidingen. Dan staat er, Jezus vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Dan krijgt hij die drie verleidingen, hij legt zijn leven achter en hij zegt, ik ga voor God. En dan staat er, en hij keerde terug in de kracht van de Heilige Geest. Hij was al vol, maar juist doordat hij zijn graankorrel liet sterven, kreeg hij kracht van God om zijn bediening op te starten. Net een verschil wat je ziet in deze tekst. Vol en krachtig. En dat heeft God niet voor niks zo in de Bijbel gezegd. Als je graankorrel helemaal laat sterven, dan krijg je, word je niet alleen vol van de Heilige Geest, maar ook krachtig om hem te dienen. Ja, en dit is een voorbeeld van, laat je graankorrel sterven. En jullie zelf hebben misschien een eigen voorbeeld, even goed. Want Joel zegt niet precies wat er gebeurt. Kijk gewoon zelf in de spiegel. En het tweede wat ik met jullie wou delen is van, ik moest denken aan Efeze. De brief van die in de Openbaring staat aan de kerk van Efeze. En dan staat er, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dus die gemeente krijgt eerst complimentje. Maar dan zegt God, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Ze deden het niet meer uit liefde, maar uit routine. Ja, en dat heb ik ook wel eens op de eerste liefde. En dan denk ik, ja, ik doe het op routine omdat het moet. Ik wil gehoorzamen. Dan praat ik het nog goed over. Ik wil gehoorzamen. Maar hij wil het uit liefde doen. Maar niet uit de routine. En herken je dat je ook wel eens de eerste liefde verloren hebt, dat dat weggesleten is? Met name door kleine compromissen gaat dat langzaam wegzakken. Het is niet eens een grote zonde vaak die je begaat, maar vaak een klein compromis. En dan gaat het langzaam wegzakken, die eerste liefde. En dan, ja, dan staat er ook van dat God zegt, bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. Je moet eerst eens bedenken, dus ga er eens over nadenken. Met je verstand, van welke hoogte je bent gevallen, dan krijg je spijt met je hart. Dan mag je je bekeren met je ziel, met je wil. Dan ga je zeggen, ik ga me bekeren. En wat doe je dan? Je eerste werk. Maar grappig, je eindigt met werken. Naar welke werken? De liefde werken die je in het begin deed. Dus bekeer met je verstand, krijg spijt met je gevoel. Of bedenk je met je verstand, krijg spijt met je gevoel. Bekeer je met je ziel en ga je eerste liefde werken doen. Nou, waar moet je dan aan denken? Nou, niet routine werken, maar bijvoorbeeld Maria. Die zit aan de voeten van Jezus, die gaat het opsluiten met het woord van God. En ja, ik ben met Chan nu de Bijbel aan het doorlezen weer, van begin tot eind met een roostertje. En ja, dan merk je gewoon, als je weer het woord gaat lezen, dan gaat het vanzelf in je een werking hebben. Dat is iets wat ik vroeger veel deed en weer. Dat is iets wat ik dan heb. Heb spijt van je zon en heilig je getuigt misschien weer eens. Bid voor dat je mag getuigen. Zodat je weer kan vertellen over de grootheid van God. Dat je misschien in het begin van je bekering wel deed en dat je enthousiast was. Heb mensen lief, niet alleen je vrienden. Sta op en wandel, staat hier. Oh ja, sta op en wandel. Misschien moet je ook gewoon in actie komen. Die man lag er 38 jaar. En hij kon zeggen, ja, het is nou, gekke vraag, Jezus. Ik ga niet opstaan, ik kan niet meer lang. Ik kan dat niet, maar hij moest toch gehoorzamen. En hij moest ook gaan wandelen. Als hij het niet gedaan had, had hij er nu nog geleefd. Je moet op een gegeven moment wel opstaan en wandelen in geloof. Dus ga handelen in geloof. Dat is ook wat je in het begin deed, toen je net tot geloof kwam. Ik heb er geloof voor, ik ga dit doen. En dan ging je ook wel eens op je... Hoe zeg je dat? Ging je ook wel eens onderuit? Ik wou bijna iets anders zeggen. Maar dan ga je ook wel eens onderuit, maar je gaat wel handelen uit geloof. Dat zijn allemaal dingen, eerste liefde werken die je kan doen. En bekeren. En ja, dat is toch iets van, want daar staat er achter in vers 5 ook, maar zo niet, dan kom ik spoedig en zal ik uw kandelaar van uw plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Dus het is wel serieus wat God zegt. Bekeer je, doe je eerste werken weer, je eerste liefde werken. En dat zijn twee toepassingen die, ja, ik dacht, maar je kan ook je eigen toepassing nemen erbij. En ook al ben je vol van de Heilige Geest, kun je toch nog vasten en God vragen van, ga met me mee. En dan kom je krachtig eruit. En anders kijk gewoon eens in de spiegel van dit soort dingen van, wat moet ik doen? Nou, als je hier een mooi boekje over wil lezen, kan je op internet zoeken. Een heel leuk boekje van Bill Bright. Dat is oprichter van Campus for Christ. Nee? Ja, dat is de oprichter daarvan. Die heeft een boekje over geschreven. Die kun je zo als pdfje lezen. Vond ik een heel mooi boekje. En die legt die stappen uit. Ga met je verstand. Bekeer je met je ziel. En doe je eerste liefdewerk. En hij zegt ook heel duidelijk van... God moet het in je doen. Wat we ook net hier zagen. God zal het doen. Als jij je bekeert, gaat God je veranderen. Maar dan mag je wel in geloof die uitstappen. Net als stap op en wandel. Ja. Allemaal naar aanleiding van deze tekst in Joël 1 en 2. Volgende keer gaan we Psalm 103 doen. Dan zien we dat God van ook die tekst komt. Niet zoals een donderpreek zoals nu. Hè. Als het een donderpreek is, ik hoop het niet. Want het is meer een roep van God naar ons toe. Kom naar mij toe. Hè. Bekeer je naar mij, dan kan ik die grote dingen doen. Maar de volgende keer zullen we ook zien, ja, God weet dat we klein zijn. Hij weet dat we maar mensen zijn die vluchtig leven en zo voorbij zijn. En hij zal het gewoon vergeven. Als je die psalm leest, dan denk je, ja, hij weet ook dat we gewoon klein zijn. Dat vond ik een mooi psalm. En Jona, en dan gaan we daarin verder. Heeft iemand naar aanleiding hiervan een opmerking, een vraag, iets waar hij het wel mee eens is, niet mee eens is, een getuigenis, iets wat hij wil aanvullen? Ik denk dat schuldgevoel is maar één die dat wil. Dat is de aanklaag. Je hebt fout gedaan. God wil denk ik berouw geven en vergeven. En wat ik zie in deze tekst is dat God zegt, kom naar me terug, dan kan ik je zegenen. Het verlangen van God. En wat dan ons weer raakt. Roep dan hem aan en hij heeft ons aangeroepen. Dus ik zie het als, En ik heb laatst ook Openbaring een stuk weer gelezen vanwege mijn roostertje. En dan zie je die engelen, dan zie je die schalen uitgooien. En dat is vreselijk om te lezen. Maar er staat elke keer bij, en dan bekeren ze zich niet. Dus ik zie ook steeds, God is niet een God die graag straft. Hij wil graag dat we terugkomen bij. Dus ik ervaar dat als toen ik het in ging verdiepen, dacht ik van ja, God is gewoon, die wil dat we terugkeren bij hem. En hij ziet even geen andere mogelijkheid meer, omdat wij ons afkeren van hem. Schuldgevoel niet, maar ik zeg gewoon even wat in me opkomt, hè. Maar hij wil graag weer dat we die relatie met hem hebben. En daar hoort bij dat je soms bedenkt van ja, ik heb het echt slecht gedaan en ik heb berouw. Ik weet niet of dat helemaal gaat over je vraag, maar ja. Steeds meer van het Oude Testament gaan houden, want je ziet steeds het verlangen van God. Hè? Jeremia vond ik vroeger een vreselijk boek, maar dan zie je soms zinnen staan van ja, kom toch bij mij, want ik wil je waterkannen helemaal vullen en ga niet met een kan verlopen die maar lekt en lekt en lekt, want je gaat achter de wereld aan. En, nou, ik kan het niet helemaal uitleggen, maar het verlangen van God zie je in elke bladzijde terug van kom naar mij, kom naar mij, kom naar mij. Maar eigenlijk is het niet een goede Bijbelstudie, want je moet altijd terug weer naar het kruis. Want we leven niet meer in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament. En we weten dat God heeft zijn zoon gegeven voor ons. Uit liefde, zodat wij naar hem toe komen. Ja. Dan moet je altijd naar eindigen bij elke studie, dat heb ik niet gedaan. Dus daar. Ja. Iemand anders? Hebben jullie hier wat aan? Wat vinden jullie hiervan? Misschien wel. Was het te volgen? In dit geval is het heel duidelijk dat God zegt, ja, ik heb dat oordeel, omdat je, maar bekeer je, want dan heb ik berouw over. En niet zozeer dat hij, dan heeft hij gewoon, hij spijt dat hij ooit zo heeft over ons moeten denken, zo lees ik dat dan. Maar dat is inderdaad, deze staat niet altijd, er staat wel op andere plekken nog in de Bijbel, en berouw over wat ik hem toegezegd heb. Er staat ook in Jona. Want hij wil ons niet straffen, en hij heeft daar berouw voor als hij het moet doen. En vaak is het niet eens dat hij het straft, hij laat de bescherming weg en dan komt er een volk die dat dan doet. Volgende keer wat kleiner. Psalm 103 is niet zo groot. Jona gaan we niet lezen, want dat is veel te lang om volgende keer te lezen. Maar wel die tekst eruit pakken. En Psalm 103, dat gaat echt over ons. Hoe ervaart God ons en wat je ermee kan met de liefde van God. En Jona gaat misschien over, moeten wij misschien uitstappen, want God wil zelfs niet ermee. Redden, Nineveh redden. Want hij is genadig en barmhartig. Ga je bidden of zal ik bidden?
Ja, nee, ik word er ook wel zelf.
Heere God, misschien een stortvloed van woorden. Maar ja, we weten allemaal wel eens dat het leven in ups en downs gaat. Dat we in de spiegel moeten kijken. Om te zeggen, Heer, dat u mij helpt om dat weer anders te doen. Wilt u het zegenen? Ik wil uit u als bron putten voor mijn leven. Niet uit een bittere bron van vroeger. Niet uit de bron van kortstondige vreugde in de wereld of de wijsheid van de wereld. Dat is maar van voorbijgaande aarde. Heer, maar we willen putten uit uw bron. Uit uw geest die ons wil werken. Dankzij het kruis van Jezus. Dank u wel. Wilt u ons zo zegenen? En misschien als we thuis nog eens nalezen, erover nadenken. In ons hart bewerken. Dat we ons leven opgeven aan u als die graankorrel die sterft, zodat we vrucht kunnen dragen. Dat dit ook vrucht kan dragen, Heer in Jezus. Nou, vragen we dat. Heer, en dat we die eerste liefde heel bewust voor ogen mogen houden. En er is één die dat kan geven, en dat bent u met uw geest in ons hart. Dat danken we voor in Jezus. Nou, amen.